Het is 7:30, dus ik laat de hamer vallen. Bij deze de vergadering van de gemeenteraad van Doetinchem geopend. Leden van de raad, bijzonder welkom. Leden van het college. Dames en heren op de tribune. Allen heel bijzonder welkom. Er zijn geen berichten van verhindering. Ja, de wethouder fluistert in dat een van onze speciale gasten, die altijd wel is uitgenodigd, namelijk met een vaste uitnodiging, namelijk ook wethouder Van der Meijs, is doorgaans aanwezig. Maar die staat nog in de file, althans, of die heeft in de file gestaan, dus die komt later. We zijn aangekomen bij agenda punt 2, de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 februari. En voordat we dat doen, had ik eigenlijk nog even moeten zeggen, het vaststellen van de agenda, want ik ga daar misschien iets snel overheen. En ik weet dat er één punt is waar een kleine wijziging wordt gevraagd. De heer Westerdiep.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ik wou graag bij agenda punt 5.3, zou er graag een motie in willen dienen. En daarmee het agendapunt tot een bespreekstuk te maken.
Dus dat betekent dat u eigenlijk vraagt om even de Doetinchemse bijdrage Achterhoek energie neutraal, om die toch niet als hamerstuk, maar als bespreekstuk te behandelen. Zodat u daar ook een motie bij kunt indienen. Ik kijk de leden van de raad even aan. Is dat akkoord? Dan wordt dat agenda punt 5 en dan nummeren we door. Dan wordt 6 de overige hamerstukken. Dan is de agenda met die wijziging vastgesteld, tenzij er nog andere opmerkingen zijn. Niet de agenda gewijzigd, vastgesteld. En dan alsnog de besluitenlijst. En geen opmerkingen vooraf binnengekomen. Hier wel de heer Boerwinkel. Aan u het woord, SP.
Inderdaad had ik die vooraf niet doorgegeven, maar er viel mij op het laatste moment toch nog iets op. Namelijk dat bij het punt vraag een half uur, waar wij de vorige keer vragen hebben gesteld, de toezegging van de wethouder naar mijn idee wat sumier geformuleerd is daar. En misschien, nou ja, ik kan zeggen, luister de band even terug wat hij dan wel gezegd heeft, maar ik kan ook zeggen dat komt zo wel weer aan de orde bij het nieuwe vragenhalf uur.
Dus ik begrijp dat u zegt, ik hoef niet per se nu in het schriftelijke verslag daar nog weer een aanvulling op.
Nee.
Maar u wilt toch even die opmerking gemaakt hebben.
Precies.
Opdat we de band nog eens naluisteren. Ook de wethouder had geen behoefte of had geen opmerking gemaakt bij het verslag.
Mooi.
Constateer ik dat het verslag ongewijzigd is vastgesteld. En zijn we aangekomen bij het vragenhalf uur. Ik heb begrepen dat er meerdere vragen zijn aangekondigd, waarbij ook bij het eerste blokje, noem ik het dan al gelijk maar, de projectstructuur en het fusieproces in het kader van de participatiewet, dat daar meerdere fracties zijn die over dat onderwerp vragen willen stellen. En ik stel eigenlijk maar voor dat het misschien het handigst is dat u dan achtereenvolgens in eerste termijn, zou ik dan haast zeggen, de vragen stelt, zodat de wethouder wellicht wel overlappen of andere zaken zijn in één keer in eerste termijn dan ook kan antwoorden op de vragen. Is dat akkoord? De heer Ooms.
Dan vanaf daar of daar?
Vragen, ik dacht dat de vragen altijd vanaf het spreekgestoelte worden gesteld. Ja. En dan nodig ik de Partij van de Arbeid uit. Mevrouw Kok.
Dank u wel, voorzitter.
Oeh, gaat hard.
De PvdA is ongerust over het fusietraject naar aanleiding van het algemene bestuursvergadering vorige week en de raadsmededeling. In eerste plaats vanwege alle medewerkers die door deze berichten niet goed weten waar ze aan toe zijn. Wij willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen. We hebben begrepen dat het fusietraject al een half jaar stil ligt sinds 1 oktober 2014. Klopt dat? En zo ja, wat is de reden hiervoor? De tweede vraag is, de tijdelijke werkorganisatie is niet tot stand gekomen, alhoewel we dat wel hadden afgesproken. Volgens ons werken de medewerkers ook niet in gezamenlijke teams nu. De vraag ook hier, waarom is dit niet gebeurd en wat betekent dit nu voor de dienstverlening? De derde vraag van de PvdA-fractie is, wat betekenen deze voorgaande ontwikkelingen voor de fusie en de voorgenomen datum van 1 januari 2016? Dat kunnen we in de raadsmededeling niet terugvinden. Vierde vraag. Hoe kan het dat het algemeen bestuur en de raad niet op de hoogte zijn gesteld van de tegenslagen en vertragingen tot nu toe? En misschien nog wel belangrijker, hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de raad en het algemeen bestuur beter aangesloten blijven de komende maanden? Tot slot, kunt u gezien de krappe planning en het korte tijdspad binnen een paar weken met een voorstel naar de raad komen waaruit blijkt wanneer welke stappen worden gezet de komende maanden?
Dank u wel, mevrouw Kok, Partij van de Arbeid. Dan ook vragen vanuit Partij voor Lokaal Maatwerk. De heer Ooms.
Dank u wel, voorzitter. Ik vermoed dat ze toch enige overlap hebben, maar ik zal ze toch stellen. Vraag 1. Tijdens de raadsbehandeling implementatieplan gezamenlijke uitvoering participatiewet op 25 september 2015... gaf de portefeuillehouder aan dat de drie organisaties er vol enthousiasme en met een enorme tempo vol aan de slag waren gegaan. En dat zij met grote regelmaat bij elkaar komen in een ruimte van Wedeo omgetopt als Zomergasten XL. Om het hele proces zo goed als mogelijk en zo snel als mogelijk tot een goed einde te brengen. Wat is er tijdens dat fantastisch verlopende proces dan gebeurd dat in de raadsmededeling van 17 maart staat dat er in februari een onafhankelijke adviseur is aangesteld om het vastgelopen proces weer vlot te trekken? 2. Tijdens diezelfde raadsbehandeling gaf de portefeuillehouder ook aan dat het zo goed als vaststaat dat op 1 januari 2015 al bijna helemaal gewerkt zal worden in de nieuwe structuur en dat je dan in de loop van 2015 het kunt fine-tunen en de oneffenheden eruit kunt halen en dat dan 1 januari 2016 het alleen nog maar geformaliseerd hoeft te worden. In hoeverre heeft dat vertraging opgelopen en wanneer wordt dat nu volgens de nieuwe structuur gewerkt? En de derde, de oude kwartiermaker voldeed blijkbaar niet en moet nu weer een nieuwe, iets andere type aangesteld worden. In hoeverre heeft dit financiële consequenties?
Dank u wel, heer Ooms, Partij voor Lokaal Maatwerk. Ik begreep ook vragen over dit onderwerp vanuit de SP, de heer Boerwinkel.
Dank u wel, voorzitter. Op 6 maart heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van signalen dat er problemen zouden zijn bij de vorming van de nieuwe organisatie vanuit de samenvoeging van WDO, SWI en Werkplein uit Doetinchem. De signalen duiden erop, in de verleden tijd, dat de kwartiermaker vast was gelopen en zijn werk niet af kon maken. Daarnaast hebben we gevraagd of dit te maken had met wat bestuurlijk gedoe werd genoemd en ook wilden we weten welke gevolgen dit voor het proces had en voor de deadline van 1 januari 2016. In de beantwoording van het college werd de suggestie gewekt alsof er niets aan de hand zijn en zou er alleen sprake zijn van een nieuwe fase. De SP was toch maar weer eens zeer verbaasd toen er afgelopen vrijdag een mededeling naar de raad kwam waar, zeker in de bijlagen, een ander verhaal te lezen was, waarbij sprake is van strubbelingen, weglekken van vertrouwen en enthousiasme. Een proces dat enkele maanden stil heeft gelegen. En er is genoeg tijd verspeeld, staat er ook in. Ook wordt aangegeven dat het reeds uitgewerkte tijdelijke uitvoeringsplan in de huidige vorm niet meer wordt gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen. Hoe verklaart het college de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP in relatie tot de raadsmededeling en het ontbreken in de beantwoording van die vragen van verwijzing naar een komende raadsmededeling? Graag hoort de SP een uitleg over wat het verschil is tussen gedoe en strubbelingen. Op welk niveau en of deden deze strubbelingen zich voor? En dan wat overlap met Partij voor Lokaal Maatwerk. Wat is het verschil tussen een extern procesbegeleider en de eveneens extern aangetrokken kwartiermaker, waarbij toch de oorspronkelijke bedoeling naar ons idee was en opdracht om deze kwartiermaker het proces in zijn geheel te laten begeleiden? En overlap met de BVNA. Welke organisatorische en financiële gevolgen heeft een en ander voor het proces en voor de totstandkoming van een nieuwe organisatie? Dank u wel.
Dank u wel, heer Boerwinkel, SP en de VVD, mevrouw Sluiter. En de volgorde was bepaald door de volgorde van binnenkomst van de vragen bij de Griffie, voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn.
Voorzitter, dank u wel. Om dan nog na te gaan dat ik de vragen toch op dinsdag al aangekondigd had. Ik zal de verdere introductie laten zitten. We hebben deze week een raadsmededeling ontvangen met een verontrustend bericht over de stand van zaken rondom de fusie WDO-ISWI. En een notitie daarbij met een bijzonder spannende titel, Hoe nu verder? De VVD heeft hierover de volgende vragen. Wat is nu de daadwerkelijke stand van zaken met betrekking tot het fusieproces? Dat is namelijk niet uit de notitie te halen. Wat is er nu de afgelopen maanden gebeurd in het fusieproces? Welke stappen zijn er gezet? En tot slot, hoe staat het met de samenvoeging die per 1 januari 2015, dus qua back-office en gezamenlijke dienst, al zou starten in aanloop naar de daadwerkelijke fusie? Ten slotte wordt het toenmalig vastgestelde uitvoeringsplan niet meer uitgevoerd. En in hoeverre lopen we risico qua tijdpad en qua financiën?
Dank u wel. Mevrouw Sluiter, VVD. Wethouder Langeveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil de vraagstellers bedanken voor de gelegenheid om toelichting te geven op de raadsmededeling. Want feitelijk is er alleen sprake van een wijziging van de stuurgroep, van de aansturing van dit proces. Maar de stuurgroep vond het ook wel prettig om u te voorzien van context. Het college van Doetinchem en ook van Oud-IJsselstreek heeft daarin willen voorzien. En we kunnen ons dus ook voorstellen dat het leidt tot vragen. Maar het lijkt me goed om te beginnen met de stand van zaken van dit moment. En daarmee inderdaad ook ingaan op de vraag van de VVD. Gisteren is de zogenaamde herstelbijeenkomst geweest, waarin bestuurders, management, gemeentesecretarissen en de ondernemingsraad, het voorzitters, onder leiding van Toon Lamers, om tafel hebben gezeten om de adviezen en de aanbevelingen te bespreken en een beeld te krijgen van het verhaal rondom de aansturing. Ben ik dat? Ja. Het zal niet meer gebeuren, voorzitter. Er is een sessie geweest vanaf 2:30, geëindigd met een gezamenlijk etentje om 5:30. En om 6:15 is iedereen weer zijn wezen gegaan. Dat was een goede bijeenkomst. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld, het rapport is besproken, er is nog een stukje inkleuring aangegeven. En uiteindelijk is met elkaar vastgesteld, hiermee kunnen we door. En dat hebben we ook bekrachtigd met een symbolische handtekening, met daarbij nog eens een keer de kernwaarden waarmee we verder dat proces willen invliegen. Met andere woorden, de zaak gaat weer aan het lopen. Wat is nu de afgelopen maanden gebeurd in het proces? Dat zijn de kernvragen die ik volgens mij bij alle vier partijen terug zag komen. In september 2014 hebben we hier rond in deze vergadering gesproken over de kaderstelling rondom de implementatieplan van de fusie van WDO, ISWI en Sociale Dienst van de Gemeente Doetinchem. Daar is sprake al van een tijdelijke werkorganisatie, een tussenfase om te komen tot een nieuwe organisatie bij 1-1-2016. In oktober is die TBO verder uitgewerkt in een uitvoeringsnota. Deze is besproken in de stuurgroep. Vrij snel daarna bleek al dat de OR en aangaven, dit voorstel sorteert veel te veel voor op de vorming van de nieuwe organisatie. En daarnaast heeft de stuurgroep geconstateerd in november dat de bestuurlijke en de managementverantwoordelijkheden te veel door elkaar lopen en dat heeft invloed op het proces. En dat is lastig, want dan moet je dat opnieuw gaan organiseren. En wat heel duidelijk is, iedereen is het erover eens waar we naartoe willen, maar de route die we moeten volgen, daar moet je op gaan aanscherpen. En het voortouw is dan aan bestuur en management om het in te richten. Daar zijn we mee aan de slag geweest, maar op 9 februari heeft de stuurgroep vastgesteld dat op dat moment de voortgang niet van die aard was dat we eruit zomaar uit zouden komen. En we hebben ons gezegd, laten we ons even de spiegel voorhouden. En daarvoor hebben we Toon Lamers als gespreksleider ingehuurd. Hij heeft met alle betrokkenen gesproken, de groep die ik net ook noemde, die gisteren bij elkaar was. En dat heeft hij een advies uitgebracht, wat door de stuurgroep op 13 maart is overgenomen. En feitelijk stelt hij vast, er is niet zoveel aan de hand. Iedereen zit in de goede modus, maar er is wel een heldere structuur nodig. Inhoudelijk is het implementatieplan nog steeds van kracht. Het inhoudelijke deel van het uitvoeringsplan TBO ook, maar de aansturing wordt projectmatig. En de keerzijde van dit proces is dat er zeker op de werkvloer een gevoel van stilstand is ontstaan. Zeker na de periode van mei tot en met november, meneer Ooms refereerde er al aan, waarin het enthousiasme ervan afspatte. Dat enthousiasme is er nog steeds, maar het vraagt wel aandacht.
Nou lijkt het net alsof we in een mooi debat zitten met interruptiemogelijkheden. Maar het is het vraaghalf uur, dus u krijgt zo direct in de tweede termijn de gelegenheid om vragen te stellen.
Ik heb de vraag proberen zoveel mogelijk samen te vatten en bij elkaar geveegd. En volgens mij gaat het goed. De volgende vraag gaat over hoe is het met de samenwerking van per 1 januari 2015. De vraag ook van alle vier vraagstellers. Want die zou al starten in aanloop naar de daadwerkelijke fusie. En geeft dat risico's voor het tijdpad. Nou, de beoogde daadwerkelijke samenvoeging van onderdelen van de organisatie heeft niet plaatsgevonden. De samenwerking gaat wel door. De dienstverlening is niet in het geding. En de uitgangspunt blijft fusie per 1-1-2016. Zijn er financiële consequenties? Vraag van de Partij voor Lokaal Maatwerk en de SP. Nee. De contracten die we afsluiten met externen zijn op basis van de door hen verrichte werkzaamheden. En er was voor dit jaar rekening mee gehouden dat we externe ondersteuning nodig hadden. De vraag van de SP hoe deze beantwoording zich verhoudt tot de eerdere, of hoe deze raadsmededeling zich verhoudt tot de eerdere vragen die gesteld zijn. En met name, waarom is er toen niet gemeld dat er een raadsmededeling aankwam? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Op het moment van de beantwoording was het advies van Toon Lamers nog niet beschikbaar en ook niet besproken in de stuurgroep. En was er ook niet toe te zeggen wat voor verwachtingen we daarover zouden kunnen scheppen. De verschillen die er zijn in de vraag van SP is tussen strubbelingen en gedoe. Ik denk dat het goed is om even terug te kijken naar de vragen die toen gesteld zijn. Die gingen over bestuurlijk gedoe tussen Oude IJsselstreek en Doetinchem. Het is misschien ook goed om dit punt met thema aan te grijpen. Daar is helemaal geen bestuurlijk gedoe over geweest. Op dat punt zitten de besturen volstrekt op één lijn, conform de afspraken gemaakt die hier bekrachtigd zijn in de raadsvergadering van september. Dan de vraag van de SP. Wat is het verschil tussen de externe procesbegeleider en een eveneens extern aangetrokken kwartiermaker? Met daarbij de opmerking dat toch deze kwartiermaker dat hele proces zou doen. Dat is niet zo. De afspraak was met de kwartiermaker dat hij in eerste instantie was aangesteld tot eind 2014, waarbij na evaluatie en afhankelijk van de invulling van de veranderorganisatie er een nieuw besluit zou volgen. En het verschil zit erin dat de kwartiermaker primair was gericht op de inhoud van het proces. De procesbegeleider, dat hebt u kunnen lezen, zal zich vooral richten op het proces. Vraag van de PvdA. Waarom is de Raad en het Algemeen Bestuur, neem ik aan dan van beide GR, want anders zou ik niet weten waar het over gaat, niet eerder geïnformeerd? Nou, als er nieuws is, melden we dat. Dat is nu ook gebeurd bij deze. En volgens mij ook uitgebreid. Het AB van WD was op 11 maart geïnformeerd over de stand van zaken van dat moment. Daarom was weinig anders aan de orde dan de beantwoording van de vragen van de SP. En we blijven u gewoon informeren op het moment dat er nieuws is. Dan de laatste vraag die ik heb opgeschreven, komt van de PvdA. Kunt u naar de Raad komen met een tijdpad? Volgens mij is dat gewoon een uitvoeringsvraag. De uitvoering gaat nu is weer in de handen van het projectteam. Die gaan aan de slag. Gisteren hebben we de herstart gemaakt en volgens mij zitten we nu weer op de koers.
Dank u wel, wethouder. We gaan het rondje weer eerst achtereen volgens langs en dan kijk ik of er nog vragen zijn van andere fracties en dan zal de wethouder daar weer op antwoorden. De Partij van de Arbeid, mevrouw Kok.
Of is dit de verkeerde microfoon? Dat mag. Mooi. Dank u wel, voorzitter. Nou, dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. Maar er blijven, wat ons betreft, toch een aantal vragen over. We hebben als raad en college niet alleen afgesproken dat we zouden gaan voor een fusie, maar we hebben ook een bepaald traject afgesproken, waarbij bijvoorbeeld ook de tijdelijke werkorganisatie ingenoemd werd. Als daar dan van afgeweken wordt, en dat is niet iets wat een paar weken geleden gebeurd is, maar al wat langer geleden, dan vinden wij dat wij als raad daarover geïnformeerd moeten worden. Dus als u dan zegt, als er nieuws is, informeren wij u, ja, dan vind ik dat toch wel rijkelijk laat dat u dan met die informatie komt. Verder geeft u aan op mijn slotvraag, kunt u met een voorstel komen voor de rest van het proces, meer dat is uitvoering. Maar volgens mij zitten er ook nog een aantal beslismomenten voordat de fusie een feit is, waar wij ook als raad ons over moeten buigen. We hebben het over een gemeenschappelijke regeling waar we moeten ontbinden, waar we iets nieuws van moeten maken. En ik vind het toch wel heel prettig om te weten als raad waar wij aan toe zijn de komende maanden, omdat het ook een hele krappe tijd is die nog voor ons ligt tot die fusie een feit wordt. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste vragen die na de eerste termijn blijven liggen, wat mij betreft.
Dank u wel, mevrouw Kok, Partij van de Arbeid. De heer Ooms, Partij voor Lokaal Maatwerk.
De vraag van hoe het heeft gekomen, de antwoord was heel veel woorden, maar ik kon niet goed eruit halen waarom het nou die enthousiasme opeens zo weg was. Maar u zei, er was geen gedoe tussen besturen, maar tussen bestuur en management dan. Zat daar dan gedoe? En u zei wel, in januari 2016 gaan we wel halen als één organisatie. Maar de vorige keer werd er ook aangegeven dat we al volgens een nieuwe structuur 1 januari 2015 zouden werken. Dat heeft nu wel vertraging opgelopen. Maar gaat dat al wel... werken ze nu al wel of niet op die manier? Want dat kon ik niet helemaal goed eruit halen. En zo nee, wanneer dat dan wel gaat gebeuren. En derde, begrijp ik goed uit de beantwoording. U zei van ja, dit heeft geen financiële consequenties. Dus u had al rekening mee gehouden dat het fout zou lopen. U had al extra geld apart gezet, zodat u al wist dat het fout zou lopen. Want dat begrijp ik uit uw beantwoording.
Dank u wel. De heer Boerwinkel, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja... In de beantwoording, ik vind het toch wel bijzonder dat we op koers kunnen zetten terwijl er toch maanden aan werk niet is gedaan of weg is gevallen. Dus, en daarnaast heb ik nog een signaal vandaag gehoord dat er vanuit de Aaltense organisatie gezegd wordt dat de datum wellicht niet haalbaar lijkt. Dus ik ben toch nog wel benieuwd waar dan het vertrouwen uit voortkomt dat we dat allemaal netjes gaan halen. En nog even over onze eerste vraag, hè, van die relatie met die eerdere gestelde vragen. Ik snap wel, als ik daar heel expliciet naar een gedoetje vraag en het is een ander strubbelingetje. Het had wat mij betreft toch een uitnodiging mogen zijn om in ieder geval iets te zeggen over dat er iets aankomt. Ook al is de beantwoording zo dat er geen inhoud had kunnen zijn. Dus was dat dan niet mogelijk geweest dat we ook een aanwijzing hadden gekregen van... Hey, raad, er komt iets aan, maar ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Sluiter, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst over hetgeen wat aangegeven wordt over de uitvoeringsnota. Daarvan heeft de wethouder benoemd dat het te veel voorsorterend zou zijn op de organisatievorm. En dat daarom voor een wat ander pad en wat vertraging gezorgd is. Wat bij ons gelijk de vraag oproept van de er is toch gewoon een pad uitgestippeld. Dus waarom zou je daar dan een stap in terug doen? Want een van de essentiële punten destijds ook in september was al dat er al vertraging opgelopen werd in het proces. Omdat er een ander organisatiepad en een andere uitvoeringssystematiek ingekozen werd. Die al wat, laten we zeggen, wat langer in tijd liep. Vervolgens wordt er aangegeven dat er geen financiële consequenties zouden zijn. Genoeg begrijp ik dat voor daar waar externe inhuur ingepland was, want dat klopt. Daar was inderdaad rekening mee gehouden. Maar wij vragen ons wel af in hoeverre er ook geen financiële consequenties zijn aangezien de samenwerking die beoogd was voor de diensten in de back-office bij 1 januari 2015, of daar dan geen effect in zit. En dat de fusiedatum 1 januari 2016, dat blijft staan. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar het gevoel blijft dan toch leven dat we in een tijdklem komen. Omdat het destijds namelijk ook het argument was om een knip te maken met de tijdelijke uitvoeringsorganisatie. Omdat het anders te snel zou gaan. Dat het ook voor de medewerkers wat tijd zou vragen. Nu blijkt dat die tijd nog niet ten volle benut is. Dus ja, in hoeverre lopen we dan toch tegen die tijdspannen aan? En volgens mij, maar dat kan ik ook verkeerd hebben, zou er voor 1 juli sowieso over het fusieproces het een en ander terugkomen naar de Raad, dacht ik.
Dank u wel, mevrouw Sluiter, VVD. Ik kijk, andere fracties behoefte om nog aanvullende vragen te stellen. Dat is niet het geval, dan is het woord aan de wethouder, wethouder Langeveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het heel belangrijk is om even scherp te houden, is waar hebben wij over besloten in september, of waar heeft u over besloten, op voorstel van het college. En dat is over het implementatieplan. En dat implementatieplan, dat vond zijn weerslag in de kaderstelling die in het raadsvoorstel zit. Daarover heeft u een besluit genomen. Dat betekent ook, u hebt een richting gekregen, aangeboden vanuit het implementatieplan. Zo gaan we dat uitvoeren. Dit is de lijn die erin zit, zodat u ook een invulling kreeg van wat bedoelen we met die kaderstelling. Hebben we daarmee het TBO-traject afgesproken? Nee, in ieder geval niet met de Raad. Dat is dus gewoon een proces wat thuis wordt in die organisatie. We hebben dat ingevuld en ingekleurd. Als dan een OR zegt, wij zitten daar toch wat anders in, dan houden we daar dus rekening mee, ook in de planning. Het is niet zo dat de planning die we nu zien alleen maar is gebaseerd op het feit dat het allemaal goed moet gaan. Nee, er zitten ook momenten van hiccups in. Dus daar hou je rekening mee. Dus wat dat betreft is ook het tijdpad, hoeft op zichzelf niet bezwaar te zijn. Er zit uitgebreider tijd in. Dan vraagt de PvdA de beslispunten. Want dat is denk ik inderdaad in formele zin de enige beslispunt wat nog voor ligt dadelijk is... hoe ziet de nieuwe organisatie eruit? En wat betekent dat ten aanzien van de positie die de gemeenteraad dan inneemt naar die nieuwe organisatie? In de gemeenschappelijke regeling. Want als wij ons een enige gemeenschappelijke regeling veranderen, of qua opdracht, of we heffen hem op, en er komt een nieuwe voor in de plaats, in alle gevallen is de raad aan zet. Dus die komt sowieso terug. Maar wij zullen, conform wat ik net aangaf, u ook informeren welk beeld u daarbij moet zien. Want anders hebt u niet het gevoel van, waar gaat het over? We zullen niet alleen een droge juridische vraag aan u voorleggen. Dus daar komt ook inkleuring bij. Dan het gedoe waar meneer... Ooms van Partij voor Lokale Maatwerk het over heeft. Ja, de term gedoe komt niet van mij. Hè. Dat was de vraag van de SP. Die vroeg naar het bestuurlijk gedoe. Daar heb ik op geantwoord. En dan is het verder aan u. Er was geen bestuurlijk gedoe. En dan kan ik ook geen antwoord geven op een vraag die niet bestaat. Het wel of niet werken conform een TWO. En volgens mij heb ik dat net al even aangegeven. Het TWO is toegelicht... Maar die kunt erin veranderen. Naar aanleiding van de adviesering ook van de OR en na het zelf ook in beeld krijgen van hoe kunnen we dat beter aansturen, hebben we gekozen om het iets anders uit te voeren. Dan, deze was ook een hele fraaie. U wist dat het fout zou lopen, dus u hield rekening met extra geld. Nou ben ik een hele grote voorstander van regeren is vooruitzien. Maar we hebben niet het geld apart gezet omdat het fout zou gaan. Er is wel geld gereserveerd om de fusiebegeleiding te doen. Dat zat ook in het implementatieplan, hebt u daar die budgetten voor gezien. SP geeft aan dat in Aalten iets wordt beweerd. Dan moet ik zeggen dat het tegenwoordig een orakel blijkbaar schijnt te zijn in Aalten, want er wordt wel meer beweerd. En toch moet ik vaststellen dat Aalten niet aan de overlegtafel zit en daar niet over kan oordelen. Daar wil ik het niet mee afdoen. Gisteren is ook gesproken, een van de twee bestuurders van ISWI is Oude IJsselstreek. En die hebben gisteren nog een keer meegedeeld dat ze de avond ervoor een AB hebben gehad, waarin dus het ontmantelingsplan, of de ontrafeling van ISWI, per 1 januari geregeld is. Dus ik kan die twee niet helemaal rijmen. Even kijken, waarom wel haalbaar? Omdat je natuurlijk in de tijd rekening houdt. Want met name een van de aspecten waarom we 1 januari 2016 hebben genomen, is dat we de GR niet geregeld kregen voor 1 januari 2015. Dat pad is ook het pad wat gewoon gevolgd wordt. En ten aanzien van de inrichting van de nieuwe organisatie geeft iedereen aan. Het kan nog steeds. Je kunt dat zeker halen, die datum. Dat is geen probleem. Je zult hier en daar wellicht net iets anders doen dan je eerst had ingepland. Maar het kan nog steeds. De gedoetjes en de strubbelingen. Ja, volgens mij heb ik daar in eerste instantie op geantwoord. Dan ga ik mezelf herhalen. En volgens mij zit u daar niet op te wachten. Dan de VVD. Uitvoeringsnota TWO. En dan moet ik even goed kijken, wat heb ik daarover opgeschreven? Oh ja, het orde van de ondernemingsraad. Ja, natuurlijk heeft de ondernemingsraad iets te vinden over hoe je de tijdelijke werkorganisatie gaat inrichten. En daarmee word je ook geacht daar rekening mee te houden. Als drie OR je adviseren dat zo niet te doen, dan doe je er verstandig aan om daar even over na te denken. Maar je gaat natuurlijk wel door op je koers. Ander organisatiemodel, dat was de vraag van in hoeverre heeft dat te maken met een ander organisatiemodel dat in september voorlag. Volgens mij heb ik dat in het begin al beantwoord, is het TWO was de inkleuring van de gegevens op dat moment. Misschien is het ook goed voor u om te weten, is dat het implementatieplan zoals u dat zag, was het resultaat van een stuk wat in juli in het college was geweest, daarna is doorgeleid naar de raad. Daarna is er gewoon doorgewerkt, dus we hebben in september wat meer kleuring willen geven aan dat proces. Maar ik heb ook geconstateerd dat het draagvlak op het oost-historische deel er niet was. En dan het effect. Dat is het nadeel. Hè? Bio, ik weet niet meer. Misschien dat mevrouw Sluiter me zo kan even helpen. En neem ik dan voor duiding. Mag ik het dan zo vragen? Want die vraag kan ik beantwoorden. Wat was hem?
Het herhalen van wat u gezegd hebt, omdat de wethouder iets verkeerd heeft opgeschreven. Ja.
Kijk, ik neem aan dat het gaat over de tweede vraag met betrekking tot de financiële consequenties die er niet zouden zijn. En daar was ruimte voor in verband met de externe inhuur, zoals die. Ja. Dat wisten we. Dat zat in september inderdaad allemaal netjes erbij. Maar onze vraag is daarbij, de samenwerking per 1 januari 2015 heeft nog niet plaatsgevonden.
Oh ja.
Daar zal ook op die manier...
Dank u wel, want anders dan moet ik, ga ik ook mevrouw Kok voor de aanvullende vraag. Ik moet echt alleen herhalen.
Maar ik snap het.
De herhaling was, dat moet dan toch ook effect hebben?
Ja. Nee.
U gaf aan, kan het al zijn dat we al door de samenwerking al inverdieneffecten hebben? Dat hebt u aangegeven. En het is niet, dus zoals ik al aangegeven, die organisatiewijziging heeft niet die plaats vormgekregen. Ik weet wel dat er wordt gekeken steeds van het moment dat er vacatures zijn, kunnen wij toch alvast stapjes zetten. Maar het is niet zo gestuurd dat als we, zoals we het voorgenomen hadden. Dus u zegt ja, een mogelijk extra inverdieneffect is niet opgetreden. Maar we zijn gewoon netjes binnen de kaders van de begroting het werken. We zitten allemaal binnen de kaders. En de laatste vraag van u was, hebben wij niet een afspraak staan voor 1-7? Volgens bij mijn weten niet. Ik heb volgens mij naar aanleiding van een motie die door een van uw collega's van de VVD is ingediend, moesten wij voor 1 januari een tussenrapportage leveren. Dat is ook gebeurd. En daarna is feitelijk de volgende fase de gemeenschappelijke regeling.
Dank u wel. Maar dan kijk ik u toch even aan. Want er is kennelijk nog behoefte toch om een heleboel nog te zeggen en te doen. Er zijn ook verschillende mogelijkheden voor. Om te beginnen even het vragenhalf uur, waarin dan alle vragen, ook over alle onderwerpen, is altijd bedoeld om toch even kort een aantal vragen te stellen op onderwerpen. En aan de hand van de antwoorden dan daarna te zien of u daar al zegt, ik heb zoveel antwoorden gekregen, ik hoef daar niks meer mee. Of dat u op een ander moment, naar aanleiding van die vragen, daar toch eens op door wilt. Er zijn een paar mogelijkheden. Het reglement van orde zegt wel dat als u toch nu al zegt in 2 termijnen, dat is, dan kunt u uzelf een uitzondering maken om nog meer dan 2 keer erover te spreken. Dus dat is een optie. De vragen, althans de raadsmededeling, staat ook al geagendeerd natuurlijk voor het presidium en eigenlijk als ingekomen stuk voor de volgende cyclus. Dus u kunt natuurlijk altijd, gehoord de beantwoording en de vragen die zijn, als u de behoefte aan hebt, om dat stuk dan uitgebreider te agenderen om er de volgende keer in de reguliere vergadering nogmaals of uitgebreider over met elkaar in gesprek te gaan. Als de nood hoog is, kunt u altijd, en dat geldt voor alle onderwerpen, of wat u nog te binnen vliegt voordat ik vanavond voor de laatste keer de hamer laat vallen, zeggen, dit geeft aanleiding om een motie vreemd aan de agenda in te dienen en dan gaan we aan het eind nog daar een uitgebreid weer volgens 2 termijnen over spreken. Dus dat zijn eigenlijk de 3 smaken. U zegt, we hebben toch nu willen we onszelf even ontheffing geven om nog een 3e rondje in het vragenuur te doen bij dit punt. U kunt, gehoord de vragen, daar rekening mee houden als in het presidium wordt besproken hoe de raadsmededeling verder geagendeerd moet worden. Of u kunt de behoefte hebben om nu een motie in te dienen en die komt dan aan het eind van de vergadering terug.
Voorzitter.
Punt van orde, ja. Ik zie mevrouw Sluiter en ik zie mevrouw Kok. Mevrouw Kok eerst.
Ja, wat mij betreft, ik is wel behoefte aan de laatste ronde, niet zozeer vragen, maar om nog een kort reactie te geven, een slotreactie namens de fracties. Ik weet niet of dat kan en wat de rest.
Dat is dan weer politiek en dat is nou juist weer eigenlijk niet de bedoeling in een vraaghalf uur. Mevrouw Sluiter, maar...
Ja, voorzitter, volgens mij is de optie zoals u die genoemd heeft, namelijk de raadsmededeling, kan via het presidium geagendeerd worden. Ik heb zomaar het gevoel dat dat wel eens zou kunnen gebeuren. Het presidium komt volgende week bij elkaar, dus lijkt me prima weg om dat op die manier te doen.
Dan denk ik dat het die twee... D66? Die
voorzitter, de aangewezen weg lijkt mij via het presidium beeldvormend agenderen en dan kunnen we daar besluiten dat het de volgende keer hier terug moet komen.
Nogmaals, dan kijk ik even in de richting van mevrouw Kok. U gaf al even aan, het is eigenlijk om nog een politiek toch even daar een duiding aan te geven. Daar zijn 2 mogelijkheden. Dat kan met een motie vanavond of straks in een debat volgende keer. Als het echt is van nog een dringend antwoord nodig om überhaupt uw werk goed te kunnen doen, dan geef ik u de gelegenheid om vragen te stellen. Maar ik dacht dat daar bij niemand nu behoefte aan is. Heb ik dat juist geïnterpreteerd? En dan komt die zeer waarschijnlijk of mogelijk volgende maand nog weer terug. Dan gaan we door naar de volgende vraag in het vragenhalf uur. En ik begreep dat de fractie van de SP daar gebruik van wil maken. De heer Boerwinkel.
Dank u wel, voorzitter. Op 26 februari, dat is de vorige raadsvergadering, heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van de problemen met de PGB-uitbetaling bij het SVB en de mogelijke gevolgen hiervan voor zorgverleners en zorgbehoevenden. Naar aanleiding hiervan heeft het college bij monden van wethouder Telder het volgende gezegd, en ik citeer: Maatwerk is altijd mogelijk, zeker in schrijnende gevallen. We zitten wel met die termijn die we hebben afgesproken van 5 dagen. En het is natuurlijk ook altijd een beetje een grijs gebied. Wat is een schrijnend geval? Daar zijn ook geen strakke criteria voor. Als er binnen die 5 dagen niet betaald is en mensen nemen weer contact op met de gemeente, dan wordt er maatwerk toegepast. Einde quote. De SP heeft deze uitspraak destijds als volgt geïnterpreteerd. Als iemand met problemen met de uitbetaling van de SVB bij de gemeente komt, dan zal de gemeente hem te hulp schieten door hen in contact te brengen met het SVB, met het doel om binnen 5 dagen alsnog een betaling te kunnen ontvangen. Als het SVB niet lukt om binnen die termijn te betalen en men meldt zich opnieuw bij de gemeente, dan zal de gemeente financieel maatwerk toepassen. U kunt dan ook begrijpen dat wij zeer verbaasd waren, en dan druk ik me nog zacht uit, toen in de stad Doetinchem.nl en ook bij andere uitingen, van woensdag 11 maart een artikel stond over ruim 50 PGB-houders die aan de bel hadden getrokken. Niet dat dat ons nou zo verraste, maar wel de laatste zin in dat artikel. Daar stond namelijk, maar de gemeente betaalt niet zelf een voorschot uit. En dit lijkt ons volledig in tegenspraak met de toezegging van de wethouder. Natuurlijk hebben we de wethouder eerst zelf gevraagd of we dit verkeerd begrepen hadden, maar uit zijn reactie bleek dat het leveren van maatwerk blijkbaar iets anders is dan in een uiterst geval financieel tegemoetkomen. Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen. Kan de wethouder uitleggen wat het verschil is tussen een voorschot en financieel maatwerk? Vraag 2. Kan de wethouder uitleggen wat hij verstaat onder maatwerk leveren als er niet binnen 5 dagen door het SVB betaald wordt als dit geen financieel maatwerk betreft? En vraag 3. Is het college bereid alsnog helder te communiceren dat er wel degelijk financieel maatwerk mogelijk is als mensen in de problemen komen door het uitblijven van betaling van het SVB? Dank u wel.
Wethouder Telder.
Dank u wel, voorzitter. De vragen even in algemene bewoordingen te beantwoorden. De Tweede Kamer heeft er deze week ook nog over gedebatteerd, zelfs vandaag nog. En ik begreep dat zojuist meneer staatssecretaris Verijn een nieuwe toezegging heeft gedaan over een deadline van 15 mei. Desalniettemin hebben we dat eerder gehoord en deel ik uw zorgen over de uitbetaling van de PGB's. Toch een kleine nuancering. Ik heb geen toezegging gedaan, ook niet in de raad, over financieel maatwerk. Er wordt individueel of er wordt maatwerk toegepast. In Doetinchem is het maatwerk tot nu toe, voor iedereen, is een hele korte lijn met de Sociale Verzekeringsbank, maar ook met het Rapid Response Team. Die 5 dagen die worden tot nu toe gehaald. De afdeling heeft er 3 FTE opgezet om inmiddels 75 mensen die aan de bel getrokken hebben, dus dat zijn er alweer 25 meer dan de vorige vergadering, om die binnen 5 dagen te kunnen helpen. Zo niet, vindt er maatwerk plaats om nog een keer samen met het SVB die betaling te laten plaatsvinden. En ik vind even vanuit het college toch een compliment aan de afdeling dat het tot nu toe is gelukt om die 75 mensen daarmee te helpen. Er zijn dus geen specifieke vragen voor bevoorschotting bij ons binnengekomen. De argumenten om dat niet te doen, en dan moet ik toch deels met de staatssecretaris in die zin wel meegaan. Er zitten al 3 FTE extra's op. En de gemeente die gaat alleen over de PGB's voor jeugd en de WMO. Er zijn echter ook redelijk wat mensen in Doetinchem die een PGB hebben voor de wet langdurige zorg. En daar hebben wij helemaal geen gegevens van. Dus wordt het ook een heel lastige procedure in die zin om daar wat mee te doen. Ook hebben we geen controle op eventuele dubbelbetalingen als wij een bevoorschotting doen en de Sociale Verzekeringsbank betaalt alsnog uit. Daarmee naar uw vraag van wat is nou het verschil tussen een voorschot en financieel maatwerk. Kijk, een voorschot, dat geef je en het wordt uiteindelijk verrekend met de definitieve betaling. Dat is makkelijk. Hier heet het bevoorschotting en betalen wij iets uit wat eventueel later nog een keer in zijn geheel wordt uitbetaald. En dan zijn we dus als gemeente genoodzaakt om dat allemaal terug te gaan vorderen. Het zij bij de Sociale Verzekeringsbank, het zij bij de PGB-houder, het zij bij de PGB-dienstverlener. Nou, dat vergt echt een heel proces en heel veel mensen extra. En we hebben daar eerst een grove berekening op losgelaten. En dat betekent dat we voor 6 maanden ongeveer €750.000 verder zijn. Inclusief de waarschijnlijk niet inbare terugvorderingen. Dus wat ik u wil vragen is als u nou echt concrete signalen heeft waarbij de gemeente niet heeft kunnen helpen, en die heb ik nog niet gehoord en de afdeling ook niet, geef die dan alsjeblieft aan. Dan kunnen we alsnog daarmee uit de voeten. En misschien om u toch wat tegemoet te komen, als het systeem van de gemeente tot nu toe, als dat nou echt niet werkt, en die signalen heb ik echt niet, En mensen die melden zich opnieuw bij de gemeente. En het werkt dan nog niet bij de SVB. Dan willen wij in zeer individuele gevallen, als mensen inderdaad kunnen aantonen dat het een zeer nijpende situatie is, dan wil ik de financiële toezegging, of de toezegging doen voor financiële hulp. Maar echt alleen in die individuele zaken waarbij dat hele systeem tot nu niet gewerkt.
Tweede ronde vragen, de heer Boerwinkel, SP.
Dank u wel, voorzitter. Eerst deel ik de complimenten aan de organisatie dat het zo goed opgepakt wordt, want dat ben ik helemaal met u eens. Dat is heel goed. En u had uw hele verhaal achterwege kunnen laten door alleen de laatste zin uit te spreken. Dank u wel.
Zijn er anderen die vragen hebben bij dit punt? Niet. Dan had ik begrepen dat de SP nog meer vragen wil stellen in dit vragenhalf uur. De heer Boerwinkel.
Ja, je zou bijna denken dat het een one-man-show wordt, maar zo leuk is het eigenlijk niet.
En een lang half uurtje, maar gaat u gaan.
Voorzitter, in de Doetinchemse keuze is vastgelegd dat er nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden, indien nodig maatwerk toegepast, daar is het woord weer, wordt met betrekking tot het verstrekken van voorzieningen, zoals ondersteuning thuis, wat ik in dit kader voor het gemak voor de rest huishoudelijke hulp blijf noemen. Naar aanleiding van vragen van de SP met betrekking tot de compensatieplicht heeft het college in juli 2014 geantwoord. Belangrijk in de tekst is dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de oude WMO. Hieruit kunnen we concluderen dat er in alle gevallen sprake moet zijn van een individuele beoordeling en op basis daarvan indien nodig een maatwerkvoorziening wordt verstrekt. De SP heeft van verschillende bronnen vernomen dat het gesprek vaak begonnen wordt met de mededeling dat de cliënt in de toekomst nog 2 uur huishoudelijke hulp krijgt, wat dan gelijk zou staan aan een schoon huis. Afgegeven indicaties bevestigen deze mededeling. In verschillende gevallen was er voorheen sprake van 3, 4 of 7 uur huishoudelijke hulp en in al deze voorbeelden is dit teruggebracht naar 2 uur. Er is in deze gevallen sprake van een gesprek waarvan de uitkomst voor wat betreft de huishoudelijke hulp blijkbaar al bij voorbaat vaststaat. De gemeente volstaat hier met het geven van een vorm van huishoudelijke verzorging die de meesten krijgen, ongeacht de persoonlijke situatie. Deze vorm van huishoudelijke verzorging komt neer op het niet langer indiceren door middel van uren, maar het indiceren op basis van een schoon huis, wat naar de aanbieder toegecommuniceerd wordt als maximaal 2 uur. De SP constateert dat dit niet overeenstemming is met wat de Raad heeft vastgesteld in het beleidsplan Met elkaar voor elkaar. Daarnaast is dit strijdig met artikel 2.3.5 lid 3 van de WMO 2015, waarin wordt bepaald dat bij het afgeven van een maatwerkvoorziening rekening gehouden moet worden met de uitkomsten van het onderzoek en dat de maatwerkvoorziening een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen. En vervolgens stelt artikel 2.3.5 lid 5 van de WMO dat de maatwerkvoorziening afgestemd dient te worden op de omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt. Ook hier wordt niet aan voldaan door slechts een collectieve regeling een schoon huis af te geven. Met een soms drastische verlaging van het aantal uren van huishoudelijke verzorging is het huis van een cliënt niet langer goed schoon te houden, waardoor in strijd met artikel 2.3.5 lid 3 wordt gehandeld.
En uw vraag is?
Daar komt-ie.
Ja, maar de volgende keer mag dat eerder. Maar gaat u gaan.
Ik zal mijn best doen de volgende keer. Wat is de opdracht van het college aan de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot het stellen van de indicatie en welk mandaat heeft het college hiervoor afgegeven? Kan het college uitleggen hoe maximaal 2 uur huishoudelijke hulp bij voorbaat voldoende is om cliënten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten blijven? En hoe gaat het college het uitvoeringsbeleid aanpassen zodat we recht doen aan wat we afgesproken hebben in de Doetinchemse keuze en aan de wet, waarbij we voorkomen dat er ook in Doetinchem rechtszaken gevoerd gaan worden? Dank u wel.
Dank u wel, heer Boerwinkel. Maar inderdaad, de bedoeling van het vragen half uur is actuele zaken. Korte vraag om daar helderheid op te hebben om te kunnen beoordelen of daar verder uitgebreider politieke beraadslaging of anderszins voor nodig is. En ik denk dat we daar iets naartoe moeten, naar terug moeten. De wethouder, wethouder Telde.
Dank u wel. De opdracht van het college is conform het besluit van de raad in de uitvoering van de afspraken zoals door uw raad vastgelegd in de Doetinchemse keuze. Daarnaast hebben we ook te maken met de 40% budgetkorting, maar dat zal u denk ik ook bekend zijn. En is een indicatie schoon huis, dat is natuurlijk heel wisselend. We hebben het volgens mij ook al eerder over gehad. Er is ook heel veel diversiteit aan huisvesting van de mensen die ondersteuning krijgen. Er zijn ook wisselingen in gezinssamenstelling in de loop van de tijd. Het gaat met name in dit soort ondersteuning om hygiëne en ondersteuning van de zware taken. Dat is ook wat we afgesproken hebben in de Doetinchemse keuze. En het artikel waar u naar verwijst in de WMO-wet gaat natuurlijk niet alleen over huishoudelijke hulp. Het is namelijk niet alleen maar die huishoudelijke hulp die maakt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Die WMO-wet is heel breed. Het gaat ook om andere ondersteuning en hulpmiddelen. En de huishoudelijke hulp of ondersteuning thuis, die maakt er maar een beperkt onderdeel van uit. En is het ook vastgelegd als een vangnetconstructie, daar waar mensen het echt niet meer zelf kunnen of zelf niet meer kunnen organiseren. In die gesprekken, en ik zal daar naar aanleiding van uw opmerking wel extra aandacht aan geven bij de organisatie, gaan we zeker niet uit van 2 uur. Dit is wel de norm voor het vangnet, waarbij Doetinchem nog een half uur boven het landelijk gemiddelde ligt, waar op 1,5 uur staat voor een eenpersoons huishouden. En in een aantal gevallen zijn we daar zeker wel van afgeweken, waar mensen nog steeds 3, 4, 5 of meer uren hebben. Dus, maar dat wordt wel heel individueel wordt dat vastgesteld. In die zin gaan we dan ook geen beleid aanpassen, want u heeft het beleid vastgesteld en wij voeren dat conform uit. En we doen gewoon wat we hebben afgesproken in de DDK. Wat natuurlijk niet helpt, en dat was op 23 maart, was er nog een brief van de staatssecretaris, dezelfde als die in het vorige onderwerp. Waar we natuurlijk werken met z'n allen aan die huishoudelijke hulptoelagen om mensen in staat te stellen om eventueel tegen een heel laag tarief extra hulp in te schalen. Waarbij we net met de hele regio of met het hele land bezig zijn om dat in te regelen. En de staatssecretaris samen met minister Asje besluit om dan de eigen bijdrage weer te verlagen van 10 euro naar 5 euro. En we, tijdens het spel worden steeds de regels veranderd. Dus dat maakt het voor ons in die zin en denk ik daarmee voor u ook niet gemakkelijker. In die zin verwacht ik ook geen rechtszaken. Want als je naar de rechtszaken kijkt die er tot nu toe gevoerd zijn, dan gaat het met name over gemeentes waarbij de huishoudelijke hulp is afgeschaft. En bij gemeentes die huishoudelijke hulp als algemeen gebruikelijke voorziening beschouwen. Dat doen wij dus niet met de DDK. Wij beschouwen dat als individueel maatwerk waarbij er wel degelijk wordt gekeken naar ieder huishouden. We zijn daar nu 3 maanden mee bezig. En ik kan me zomaar voorstellen dat het ook in sommige gevallen een foute beoordeling aan zit. Dus dat wil ik niet uitsluiten. Daarvoor hebben we ook met u in de DDK een procedure afgesproken. Als men het inhoudelijk niet eens is met de beschikking, kan er eventueel een second opinion, een tweede gesprek plaatsvinden met een buurtcoach. Hebben wij onze bezwaar- en beroepscommissie daarvoor in het leven geroepen. Er komen inderdaad wel ook vragen bij mij terecht, waarbij ik altijd eerst vraag van of die procedure of dat second opinion gesprek geweest is. En in sommige gevallen ga ik ook met de families in gesprek. Het schoonhuisprincipe als vangnet in de DDK, dat wordt gehanteerd. Niet de 2 uur bij voorbaat. Maar u heeft mijn toezegging dat ik er extra naar zal kijken hoe dat gaat met de gesprekken. En ook hierbij signalen hoor ik ze graag van u. En gaan we hier inderdaad niet op individuele gevallen in.
Dank u wel, wethouder Telde. Reactie, de heer Boelink, op aanvullende vragen, tweede termijn.
Ja, dank voor de beantwoording. Goed dat u daar bovenop zit. Ik heb één beantwoording eigenlijk wat gemist. En dat is namelijk het signaal dus wat wij van verschillende kanten hadden gehoord. Dat er vooraf, dus bij het begin van een gesprek, al gezegd wordt, dit is wat jullie gaan krijgen. En ik ben met u eens, we gaan niet over individuele gevallen praten. Daar wil ik best een keer apart over praten. Maar wilt u daar nog even op ingaan, van hoe dat dan kan?
Voordat u dat doet, kijk ik even of er bij anderen vragen zijn over dit onderwerp. Niet, wethouder Telde.
Nee, ik weet niet hoe dat kan. En ik ga daar, in die zin kan het ook een interpretatie zijn. Wij hebben die opdracht in ieder geval niet gegeven, want wij hebben de opdracht gegeven conform de DDK. Ik ga er nog extra aandacht voor vragen bij de afdeling, dat er echt naar het huishouden gekeken wordt.
Dank u wel. Dan tot slot in dit vraaghalf uur, begreep ik, de VVD wil daar gebruik van maken. Het vragen over het buurtplein.
Ja, voorzitter, dank u wel. Met betrekking tot het buurtplein hebben wij een vraag over de herkenbaarheid en de zichtbaarheid van de Doetinchemse werkwijze. Er komen namelijk geluiden tot ons dat mensen in verschillende wijken, specifiek in Doetinchem, niet bekend zijn met de wijkgerichte aanpak. Ouderen die zich eenzaam voelen en niet meer op plekken kunnen komen waar ze eerder wel konden komen, maar geen aanspraak krijgen van of via een buurtcoach en zelf, inclusief de familie, niet weten waar ze dan wel terecht kunnen. Daarvandaan hebben we 3 vragen. Wordt er voldoende gedaan aan bekendheid van de Doetinchemse aanpak? Oftewel, wordt er gewoon heel concreet huis aan huis geflyerd? Hoe werkt de preventieve aanpak van de buurtcoaches? Wat zijn de eerste berichten hierover? Worden mensen bijvoorbeeld proactief benaderd? En tot slot, staat eenzaamheid van ouderen ook op de agenda bij het buurtplein, in de preventieve sfeer?
Dank u wel. Wethouder Tel.
Dank u, voorzitter. Aan de ene kant verbaasde de vraag mij een beetje, omdat ik denk van we hebben eind vorig jaar, zeker tweede helft 2014, is er heel veel gedaan in de campagne voor de buurtcoaches en de nieuwe werkwijze bekend te maken. De campagnes met de bussen, er is heel veel verspreid. Nieuwskranten, er zijn een specifieke doelgroepbenadering geweest. Die mensen hebben allemaal een brief thuis gekregen. De camper heeft rondgereden, heel veel stukken gestaan in de weekkrant. Maar wellicht zijn er dan toch nog mensen in een bepaalde wijken die dat op wat voor manier dan ook gemist hebben. En dat is natuurlijk altijd jammer. De eerste berichten, 3 maanden verder in 2015... kan ik zeggen in die zin dat het heel succesvol werkt met de buurtcoaches. Mensen die mij ook aanspreken, goh, wat fijn dat we nu een buurtcoach hebben. Of mensen die al een buurtcoach in huis hebben gehad, die daar heel tevreden mee zijn. En er zijn ontzettend veel aanmeldingen via mensen zelf, via het netwerk van mensen, het netwerk kwetsbare ouderen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, maar ook via zorgaanbieders. De aantallen, de diversiteit en de herkomst van die aanmeldingen, die laten in die zin wel zien in een algemeen beeld dat de buurtcoach goed gevonden kan worden. Er wordt ook actief buurt gemaakt. Wijkverenigingen, wijkraden en scholen en bij allerlei organisaties gaan de buurtcoaches langs om hun werkwijzes bekend te maken. Er zijn inmiddels diverse spreekuren en activiteiten die georganiseerd worden. En ook de artikelen in de wijkkranten en in de schoolkranten die zijn heel regelmatig te lezen. De proactieve benadering die staat wel in het plan, die gaat ook zeker gebeuren, maar ik merk ook nu aan de buurtcoaches dat ze zo oversteld worden door de individuele meldingen, dat daar nog niet heel erg planmatig aan toegekomen wordt. Gaat zeker gebeuren. En er wordt wel outreachend gewerkt, met een goed Nederlands woord, op basis van meldingen en signalen die er komen uit de wijk om mensen te bezoeken. Dus op signalen wordt in die zin wel gereageerd. En zeker ook in hetzelfde kennisnetwerk kwetsbare ouderen, maar ook met de Stichting Mee en GGNet wordt specifiek aandacht gegeven aan al die ouderen en de vergrijzende buurten zeg maar, in Doetinchem. Door ontwikkeling op de programma's preventie, de collectivering en de wijkprogrammering, die vindt ook plaats. Maar men is nog, ja, ik wil het bijna geen opstartfase meer noemen na 3 maanden, maar de buurtcoaches zijn echt heel druk met z'n allen om al die individuele aanvragen te voldoen en te voorzien van een goed antwoord en een goede begeleiding. Ik begrijp een beetje uit uw vraag dat u specifieke signalen heeft uit wijken of buurten. Ik hoor ze graag. Dan speel ik ze door, bespreek ik ze met de teams. Hoe ze daar dan nog beter hun best kunnen doen om hun werkwijze bekend te maken.
Dank u wel. Kijk of behoefte bij mevrouw Sluiter, VVD, aanvullende vragen.
Nou, voorzitter, eigenlijk één hele korte. Ik ben blij met de beantwoording zoals de wethouder deze geeft. Maar daarmee eigenlijk ook wel voor een deel erkent dat de proactieve benadering, met name juist in die preventieve sfeer, dat die nog wat meer moet landen. Klopt het dan dat die nu wel echt nadrukkelijk op de agenda komt te staan?
Voordat u weer antwoordt, kijk ik weer eerst de kring even rond of er nog anderen zijn met vragen over dit onderwerp niet. Wethouder Telde.
Ja, nee, dat klopt. Hij staat op de agenda, alleen ze zijn er gewoon simpelweg nog niet aan toegekomen, maar ook daar extra aandacht voor de komende periode.
Dank u wel. Zijn we aan het einde gekomen van dit agendapunt. Agendapunt 3, het vragenhalf uur. Gaan wij door naar agendapunt 4, bestemmingsplan buitengebied 2012. En specifiek reparatie. Wie wensen daarover het woord te voeren? Ik zie de heer Verhoeven. Kijk, bij het CDA, de heer Stijntjes, mevrouw Putman, de heer Westerdiep, de heer Averesch. Verder niet? Nee, dan is het woord aan de heer Verhoeven, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het reparatieplan bestemmingsplan buitengebied 2012. Met het besluit van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State om het bestemmingsplan buitengebied te vernietigen, zijn ook voorlopige voorzieningen getroffen die alle agrarische ontwikkelingen in het buitengebied op slot zetten.
En tenslotte heeft de gemeente de opdracht meegekregen om binnen 1 jaar een nieuw besluit te nemen. Vandaag liggen 2 opties voor hoe om te gaan met het besluit van de Raad van State. Of de huidige maximaal vergunde emissies per bedrijfskavel vastleggen in een reparatieplan, of een heel nieuw bestemmingsplan maken. Dat laatste betekent dat er binnen 1 jaar geen besluit zal kunnen worden genomen. De VVD kiest er nadrukkelijk voor om het reparatieplan vast te stellen, waarmee snel duidelijkheid wordt gegeven aan alle agrarische bedrijven die nu op slot staan. De agrarische sector is een belangrijke economische pijler in Doetinchem, die net als alle andere bedrijven recht heeft op duidelijkheid over haar ontwikkelmogelijkheden. De VVD ondersteunt dan ook het in het voorstel geschetste tijdspad, waarbij de snelheid en de zorgvuldigheid goed zijn geborgd. En waar aan het eind van het traject door iedereen kan worden ingesproken voordat het plan door de Raad wordt vastgesteld in november 2015. Wel vragen we aandacht voor de wijze waarop de maximaal vergunde emissies per bedrijf worden bepaald. Dit ook in relatie tot de door LTO ingebrachte aandachtspunten in de beeldvormende Raad. Samenvattend, de VVD stemt in met het voorliggende voorstel, waarbij een emissieregeling wordt opgenomen, maar de exacte invulling daarvan zal in overleg met alle individuele agrariërs en eventueel hun belangenbehartigers, maar zeker ook met de landelijke regelgeving, verder invulling krijgen. Dank u wel.
Dank u wel, heer Verhoeven, VVD. De heer Stijntjes, CDA. Aan u het woord.
Dank u wel. Ook de CDA-fractie kan instemmen met het voorliggende voorstel tot reparatie. We zijn bijzonder ongelukkig met de ontstaande situatie, maar zien in het voorstel de meest begaanbare weg om met deze situatie om te gaan. We hebben begrepen dat met LTO een goed gesprek heeft plaatsgevonden. Hun vragen zijn beantwoord en ze zullen bij het vervolgproces betrokken worden. Ons bereikten nog wel vragen over enkele agrariërs die bang zijn dat ze voor de aanvraag van hun bouwvergunning onder het nieuw vast te stellen bestemmingsplan ook de procedure voor reeds verleende milieuvergunningen opnieuw zouden moeten doorlopen. Kunt u die ongerustheid wegnemen? We wensen verder het college veel succes bij de voorbereiding van de reparatie van het bestemmingsplan, dat de toets der kritiek zal kunnen weerstaan. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Putman, Partij voor Lokaal Maatwerk.
Voorzitter, we kunnen ook instemmen met voorliggend reparatieplan. Maar wat we wel extra aandacht voor willen vragen is de communicatie naar buiten toe. En vooral met de betrokkenen. Niet dat we het achteraf van mensen te horen krijgen van we wisten van niks. En ze komen dan in de beeldvormende raad met zoveel vragen dat er niet meer op geanticipeerd kan worden. En dan komt er een vraag.
Interruptie, de heer Stijntjes.
Ik heb dat in de beeldvormende raad ook al aangegeven. Wij zouden met name onszelf daarop moeten aanspreken. In de notitie die wij ontvangen hadden stond ook duidelijk aangegeven dat niet actief belanghebbenden zouden worden benaderd, omdat het een heel technisch karakter had. En wij hebben daar zelf in het presidium bij gezeten en daar heeft niemand van ons op gereageerd. En ik heb mij dat zelf al aangetrokken in de beeldvormende raad. En ik begrijp nu van u dat u dat ook gaat doen. Dan kunnen we mooi met z'n beiden bewaken dat het bij een volgende behandeling zorgvuldig gebeurt.
Ja, ik wil zelf nog verder gaan, meneer Stijntjes. Ik wil zelfs, het is onze taak, maar ik wil ook aan het college meegeven om toch enigszins duidelijk te maken naar buiten toe hoe ver dat met het bestemmingsplan staat. En vooral wanneer men actief mee aan de slag gaat. En vooral voor de betrokkenen zelf. Dus ja, ik kan natuurlijk wel iedereen op gaan bellen. Maar ja, dat lijkt me ook een beetje onzinnig, of niet?
Nee, het voorval wat u zelf noemde was in de beeldvormende raad. En dat hadden we compleet aan onszelf te wijten. En in die zin is dat wat vreemd om daar het college op aan te spreken. Omdat wij zelf gaan over het uitnodigen van belanghebbende, belangstellende voor een beeldvormende raad.
Ik, ik, Ik spreek het college daar niet op aan. Ik doe een verzoek, ik vraag. Ik vraag aandacht voor communicatie.
Ja, dat gaat dan dus breder dan het voorval wat we gehad hebben in
precies,
de deel van de raad.
Precies. Nee,
dan leggen we op inlijn.
Ik denk dat dit onderwerp daar te belangrijk voor is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Putman. De heer Westerdiep, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het actualiseren van een bestemmingsplan buitengebied is geen sinecure gebleken. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd en een voorlopige voorziening getroffen voor alle agrarische ontwikkelingen en het perceel Ringweg 4. De agrarische ontwikkelingen zitten daardoor op slot. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er is gekozen voor een oplossing waarbij de vergunde stikstofdepositie per bedrijf de maat bepaalt. Dit betekent dat bedrijven kunnen investeren, intensiveren of fysiek uitbreiden tot aan hun vergunde ruimte. Ook bedrijven die geen ruimte meer hebben in de vergunning kunnen door het vervangen van bestaande stallen voor emissiearme stallen dan nog gaan uitbreiden. GroenLinks vindt dat de depositie van onder meer stikstof begrensd moet worden en moet verminderen in en in de nabijheid van voor verzuring gevoelige gebieden. Dit geldt ook voor de geurdepositie nabij woon- en recreatiegebieden, ten gunste van de leefbaarheid. En in zijn algemeenheid voor methaan ter voorkoming van broeikaseffect. GroenLinks is van mening dat het bestemmingsplan buitengebied geen functies mogelijk moet maken die niet in het landelijk gebied horen. Nieuwe situaties moeten worden uitgesloten en bestaande functies zouden een maatbestemming moeten krijgen als uitplaatsing niet mogelijk blijkt. GroenLinks stemt in met het proces dat is voorgesteld. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, heer Westerdiep. En dan is het woord aan SGP Groen. Dan maak het nog mooier. ChristenUnie SGP. Ik wil bijna weer een andere lijstcombinatie maken, maar het woord is aan de heer Averijs.
Voorzitter, het maakt niet uit. Het is wel duidelijk wie er staat in ieder geval. Voor ons ligt het voorstel om te komen tot de reparatie van het bestemmingsplan buitengebied. U stelt voor hier een gedeelte participele herziening toe te stellen en aan de andere kant de emissiewaardes in te voeren. We hoeven vanavond gelukkig geen besluit te nemen over het plan zelf. In de beeldvormende raad is reeds aangegeven dat met name rond de maximale emissies nog veel duidelijk moet worden. Dat er nog veel overleg moet plaatsvinden en we zijn blij dat de LTO daar ook in wil participeren. We hebben wel begrepen dat er nog heel hard gewerkt moet worden. Voorzitter, wij zijn vol vertrouwen dat we eruit komen en we kunnen ook instemmen met het voorliggende voorstel.
Dank u wel, heer Averijs. Ik kijk, ja, mevrouw Lambrechts, wethouder, reactie in eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een minder leuke aanleiding om hier met elkaar opnieuw over te moeten praten. Het bestemmingsplan buitengebied. En ik denk dat de heer Verhoeven heel goed verwoord heeft wat de situatie is die voor ons ligt. Dus dat zal ik niet herhalen. Ik ben ook blij dat na de behandeling in de beeldvormende raad de voorgestelde aanpak van hoe het plan te gaan repareren uw instemming kan vinden. In ieder geval voor zover de mensen het woord gevoerd hebben. Want dat is wat nu voor ligt, namelijk de wijze van repareren. En zoals de heer Averijs net zegt, het echte werk gaat nu nog gebeuren. En als we het hebben over communicatie, dan is eigenlijk het moment waarop de intensieve communicatie gaat starten met alle betrokken agrarische ondernemers, is ja, eigenlijk na vanavond als u met dit plan instemt. Want de concrete reparatie houdt in dat u op bedrijfsniveau gaat laten vastleggen wat de vergunde situatie is. En dat moeten we heel zorgvuldig doen in het belang van alle ondernemers, maar ook in het belang van een zorgvuldige democratische besluitvorming over dat plan. En als er één ding het doel is van de reparatie van het plan, is dat als u in november, volgens de planning zoals die nu voor ligt, opnieuw wordt gevraagd in te stemmen met het gerepareerde bestemmingsplan, er hopelijk zo min mogelijk ondernemers of andere belanghebbenden aanleiding zien om daar opnieuw het woord over te voeren, omdat zij daar goed in het proces zijn meegenomen en in gehoord zijn. Dat is het doel. En naar de andere punten, naar aanleiding van de beeldvormende raad, die zijn al gedeeld. Ik hoorde nog één concrete vraag van de heer Steintjes. En dat is de situatie waarin agrarische ondernemers wel al milieuvergunning hebben en nog geen bouwvergunning. En er dus kennelijk zorg bestaat dat het zou betekenen dat zij op enig moment weer opnieuw die hele milieuvergunning moeten gaan aanvragen. Nou, dat is in basis niet aan de orde. Het is zo dat in sommige situaties milieuvergunning is, maar dat er een bouwvergunning nodig is die bijvoorbeeld niets te maken heeft met het met veestapel. En die procedure kan gewoon doorlopen worden, onder andere via de uitgebreide wapenprocedure, en vergund worden. Dus dan hoeft dat niet opnieuw gedaan te worden. En ook in een andere situatie, waarbij er een milieuvergunning is en waarbij op een gegeven moment sprake is dat het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden, dan kan gewoon via de normale procedure de vergunning verkregen worden en hoeft niet zeg maar dat werk overgedaan te worden. Dat is zeg maar grofweg de algemene lijn die hierin zit, waarbij we natuurlijk altijd specifiek in iedere situatie moeten kijken wat is vergund en zijn alle stukken aangeleverd om die vergunning ook bouwtechnisch te kunnen verlenen. Dus dat wil ik even in eerste termijn noemen. En tot slot, het werk begint nu. En uiteindelijk is het doel om duidelijkheid voor alle betrokkenen te hebben. Niet alleen voor de agrarische ondernemers, maar ook voor alle andere mensen die actief zijn in het buitengebied. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder Lambrechts. Behoefte aan een tweede termijn? Nee, niemand. Behoefte aan stemverklaringen? Ja, de heer Traag, D66.
Dank u wel, voorzitter. Soms is een kleine bijsturing nodig van de Raad van State om een bestemmingsplan goed te laten landen. D66 is blij dat het college zich inspant om de hinder en de negatieve gevolgen door het uitstel tot een minimum te beperken. En is ook blij met de grenzen die de Raad van State stelt. En ook D66 is dus voor het voorstel.
Dank u wel. Nogmaals, een tweetal beslispunten liggen voor. De partiële herziening opstarten met daarbij emissieregels op te nemen. En u doet een uitspraak over welke voorwaarden gelden wanneer er een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is. Het staat heel mooi geformuleerd, maar ik lees het in de stukken allemaal juist. Constateer ik dat niemand tegen dit voorstel is, kortom dat u unaniem instemt met het voorliggende voorstel. Dat is het geval aldus unaniem besloten. Zijn we aangekomen bij het nieuwe, althans het hernummerde, agendapunt 5 over energie-neutraliteit. Ik weet dat in ieder geval de heer Westerdiep het woord wil voeren. Kijk even, zijn er anderen die dan daarover het woord willen voeren? Ja, CDA, andere. Het woord eerst aan de heer Westerdiep.
Dank u wel, voorzitter. Het is geen geheim dat GroenLinks duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Het is ook geen geheim dat de gemeente Doetinchem al sinds 2009 heeft aangegeven te willen gaan voor een energie-neutraal Doetinchem. Inmiddels zijn we 6 jaar en vele plannen verder. Ook is sindsdien de doelstelling meerdere malen bevestigd en aangescherpt. 17 maart jongsleden heeft de gemeente het Gelders Energieakkoord ondertekend. Helaas blijft de uitvoering duidelijk achter op deze doelstelling. De opstellers van de motie en degene die hem steunen vinden dat we niet langer moeten wachten met de uitvoering, maar vaart moeten maken. VVD, CDA, D66, SGP, ChristenUnie en GroenLinks brengen daarom de volgende motie in, gesteund door Partij voor Lokaal Maatwijk, Gemeentebelangen, Doetinchem, PvdA en SP. Dus unaniem ingestemd. Daarvoor hartelijk dank. Toch nemen wij de gelegenheid de motie voor te lezen. Excuses. Motie inhaalslag energie-neutraal Doetinchem. De raad bijeen op 26 maart 2015. Overwegende dat onvoldoende voortgang voor de duurzaamheidsvraagstukken in Doetinchem is gerealiseerd met de transitienota duurzame energie Achterhoek. De gemeente Doetinchem op 30 september 2009 het akkoord van Groenlo heeft ondertekend voor een energie-neutraal Achterhoek. De gemeente Doetinchem op 27 november 2013 het aangescherpte akkoord van Groenlo heeft ondertekend met als doelstelling een energie-neutraal Achterhoek in 2030. de gemeenteraad op 28 november 2013 het duurzaamheidsprogramma heeft vastgesteld. In de Achterhoek nog maar 4,1% duurzaam wordt opgewekt en daarmee het aandeel duurzame energie lager is dan het landelijk gemiddelde van 4,9%. Er voldoende mogelijkheden zijn voor de gemeente Doetinchem om gelijktijdig met de transitienota duurzame energie Achterhoek eigenstandig projecten en activiteiten binnen de gemeente op te pakken die niet interfereren met de Achterhoekse doelstellingen. Binnen de gemeente Doetinchem nog maar weinig projecten van de grond komen die bijdragen aan de energie-neutrale gemeente. De transitienota duurzame energie Achterhoek een goede eerste stap is, maar dit Doetinchem niet ontslaat van vervolg voor de duurzaamheidsagenda binnen de gemeente. De huidige capaciteit 30.000, budget 30.000 per jaar en huidige ambtelijke capaciteit 0,5 FTE niet voldoende is om deze verantwoordelijkheid voor 2015 waar te maken. Wachten op een eventuele verhoging van het budget voor 2016 betekent dat de achterstand nog verder oploopt. Draagt het college op te onderzoeken of extra budget en capaciteit vrij kan worden gemaakt om al in 2015 een start te kunnen maken met de inhaalslag voor een energie-neutraal Doetinchem en Achterhoek in 2030. Binnen 2 maanden bij de gemeenteraad terug te komen met een voorstel voor de mogelijkheden tot ten aanzien van extra budget en extra capaciteit. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, heer Westerdiep. Heer Dorrelam. En deze motie maakt onderdeel uit van de verdere beraadslagingen.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag nemen we kennis van de energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek. En stelt u voor in te zetten op zonne-energie en energiebesparing. Het doel is tot een energie-neutrale Achterhoek te komen. Het CDA vindt de ingezette lijn een goede en begrijpelijke keuze. Eerst het laaghangende fruit plukken en daarna verder kijken. Wij geven als gemeente het goede voorbeeld, faciliteren en stimuleren burgers en omarmen initiatieven vanuit de samenleving. Wel zijn wij nieuwsgierig naar het vervolg van dit proces, met hierop volgend de strategienota Duurzame Energie Achterhoek. Hierin moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Er is één element in deze conceptnota wat volgens ons onvoldoende is uitgewerkt. Dat betreft de energieopslag, het energieopslagvraagstuk. Productie van energie uit duurzame alternatieve bronnen is nooit gelijk aan de vraag. Denk aan de kortdurende verschillen tussen vraag en aanbod en tussen dag en nacht. Maar ook seizoensinvloeden tussen zomer en winter. Onderzoek naar minder seizoensgebonden vormen van energiewinning, zoals geothermische energie, lijken dan ook van belang. En wat moet de rol van de overheid daarin zijn? Kortom, er zijn nog voldoende duurzame uitdagingen en ontwikkelingen mogelijk. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn dat het CDA blij is met de motie. Wij vinden het een prima vertrekpunt en vertrouwen erop dat het college hiermee aan de slag kan. Dank u wel.
Dank u wel, heer Dorland, CDA. Dan kijk ik naar wethouder Langeveld. Aan u het woord.
Nou, dat ga ik niet herhalen, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Misschien even ingaan op de opmerking die het CDA maakt rondom de energieopslagprobleem. Een terechte en ook een vraagstuk nog. Ik heb ook niet de illusie dat we nu in één keer weten hoe het in 2030 allemaal precies geregeld hebben. Nou, wat er ook helder over zijn. De transitienota biedt daar ook de ruimte voor om de ontwikkelingen die in de loop van de tijd zich gaan voordoen. En die gaan zich voordoen om die ook mee te nemen en te verwerken in je verdere ambities. Maar voor de komende jaren hebben we in ieder geval voldoende uitdagingen. En dat geldt ook voor de motie. Ik heb altijd geleerd in een vorig leven dat als de raad unanieme voorstel aan het college doet, dat het college niet anders kan doen dan die motie in dankbaarheid te aanvaarden en daar zo snel mogelijk invulling aan te geven. Volgens mij moet ik het daarbij laten, voorzitter.
U moet niks, maar het mag. Iemand in tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan ga ik toch vragen eerst, want dan betekent dat we het is een bespreekstuk geworden. En dat was dus niet alleen de motie dan, maar we hadden het agendapunt naar voren gehaald. Kennis te nemen van de energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek. En in te zetten op zonne-energie en energiebesparing als bijdrage aan de ambitie Achterhoek Energie Neutraal 2030. Anders zou het een erg lage ambitie zijn. Dat was het voorstel dat voorlag. Dat breng ik eerst in stemming. Maar kijk even of er behoefte is aan stemverklaringen of hoofdelijke stemming? Ik denk het niet. Ik denk dat u unaniem instemt met dit voorstel. Dat is het geval. Dan is het voorstel unaniem aangenomen. En heer Westerdiep, ik heb in mijn 10-jarige carrière als burgemeester wel eens meegemaakt dat iemand een motie indiende en vervolgens zelf toch vond, benader inzien, dat hij tegen moest stemmen. Laat staan dat andere. Dus ik vraag toch voor de zekerheid, ook al hebt u allen de motie ondertekend. Iemand een stemverklaring, iemand hoofd... Ja, stemverklaring.
Voorzitter, dankjewel. De Partij van de Arbeid steunt deze motie, maar wel met de kanttekening dat wij geen behoefte hebben aan nog meer strategische plannen en uitvoeringsdocumenten. Wij verwachten dat de wethouder in 2015 concrete resultaten gaat opleveren. Bijvoorbeeld via samenwerking met Achterhoekse uitvoeringsorganisatie AGEM. Dankjewel.
En met die toelichting op de stem voor, uitgesproken door de heer Kootje, het Partij van de Arbeid, constateer ik dat u alle unaniem instemt met de motie. Dat is het geval. Motie unaniem aangenomen. Dan zijn we aangekomen bij de hamerstukken. 6.1. Bestemmingsplan Zaagmolenpad. De nota van zienswijze en de nota wijzigingen vast te stellen. En het bestemmingsplan Zaagmolenpad gewijzigd vast te stellen. En geen exploitatieplan vast te stellen. Stemverklaring. Ja, de heer de rechter Van Hemert.
Dank u, voorzitter. Wij zullen tegenstemmen omdat het een te hoog risico is om akkoord te gaan. Kijken we naar het hele voorstel, dan kunnen we niet anders. En ik denk aan het volgende. Woningen die hier gepland staan, gezien de huidige ligging ten opzichte van de zagerij, handel, zullen nooit gebouwd mogen worden. Mochten ze in de toekomst wel gebouwd mogen worden, zal daar geen koper voor te vinden zijn, gezien het geluids- en de verkeersoverlast. Omdat we nergens in het stuk kunnen vinden over de verplaatsing van het betreffende bedrijf, ondanks een jarenlang slepende kwestie en er ook geen zicht op is, dus claimgevoelig dit stuk, bij het niet bouwen, bij akkoord gaan, stond er in het voorstel dat het op deze locatie groen zou worden aangelegd en een beschermende wal worden aangebracht, zou onze stem anders zijn.
Stijntjes.
Ik maak je toch wel enigszins bezwaar tegen dat er op deze manier stemverklaring wordt afgegeven. Want hier worden dingen ten toneel gebracht. Daar zou ik dan toch ook wel graag op willen reageren. En als dat soort dingen, dat heeft niks meer met een stemverklaring te maken. Dan moet de rechter van Hemert gewoon een termijn nemen. Dan kan ik daar ook wel van vinden.
U hebt een punt dat we hebben al eens eerder hier met elkaar gezegd. Stemverklaringen zijn echt een hele korte, echt in een paar woorden, even de motivatie waarom iemand, en officieel is het ook persoonsgebonden, voor of tegen een voorstel is en het staat u altijd vrij om, zoals ook net bij het vorige punt eigenlijk gebeurde, aan het begin van een vergadering te zeggen, ik wens toch een hamerstuk te agenderen als bespreekstuk, zodat u dan wat uitgebreider uw politieke mening kunt geven, dan wel toch vragen kunt stellen. Dus ik dring er inderdaad op aan, wanneer u de behoefte hebt om toch iets meer te zeggen dan een paar woorden, om het dan maar even als bespreekstuk te agenderen. En dan bij voorkeur ook kort die termijnen, dan kan het even efficiënt, maar dan kan het even iets meer recht doen aan mocht dat vragen of reacties oproepen dat er geïnterrumpeerd kan worden of dat een wethouder kan reageren, mocht er dan toch nog een wellicht verkeerde veronderstelling zitten in die dan de aanleiding is voor de stem. We kunnen natuurlijk een punt van orde nu en hem alsnog vragen of u, ik vind dat dat dan moet kunnen zeggen, dan willen we uitgebreider over dit punt in debat of dat we nu de korte stemverklaring bij deze. En dan kijk ik even de rest of anderen ook dan zich tot een paar woorden kunnen beperken. Want anders dan, want u terecht zegt de heer Stijntjes, dit is niet
nou ja, wat afgesproken is. Volgens mij had hij dan gewoon aan het begin van de avond geagendeerd moeten worden. Dat is niet gebeurd. En ik wil het vooral meegeven om dat in de volgende keer toch anders te doen. Met name omdat er gewoon meningen in zitten. En als er een mening over gegeven wordt, dan vraagt dat ook om een reactie van andere fracties. En daar heb ik wel heel veel moeite mee dat dat niet gebeuren kan nu.
De heer Stijntjes heeft volledig gelijk. Ik stel voor dat dan nog de volgende, alleen korte stemverklaringen. En dan is dat een les voor de volgende keer dat u dan uitgebreider, als u uitgebreider wilt zijn dan dat, dat u dan een punt moet agenderen. De uitdaging is aan de heer Te Hennepe om in 4 woorden te zeggen waarom die voor of tegen is.
Voorzitter, 17 woorden. Wij stemmen tegen het raadsvoorstel omdat er in de plannen geen oplossing zit voor de bedrijven Kort en Boesveld.
Dank u wel. die is volgens de theorie goedgekeurd. Los van de inhoud, maar anderen met een verklaring voor zijn of haar stem niet. U sprak overigens in die zin, zei ik goed, voor de totale SP-fractie. Mag ik constateren dat de fracties van Gemeentebelangen Doetinchem en de SP-fractie geacht wensen te hebben tegengestemd en dat alle anderen voor het voorliggende voorstel zijn? Dat is het geval, dan is al dus besloten. Dan ligt nog voor de zienswijze uitgangspuntennota 2016 GGD Noord en Oost. Gelderland, niemand, neem ik aan, u had hem als hamerstuk, iemand stemverklaring. U durft niet meer, nee, dat is niet eerlijk. Iemand stemverklaring. Ik constateer dat u unaniem instemt met het voorstel, al dus besloten. Zijn we aangekomen bij agenda punt 7, de ingekomen brieven. De fractie van D66 heeft aangegeven in elk geval de antwoorden op de brieven nummer 2 en 3 te willen ontvangen. Dus daar zult u alle de antwoorden van krijgen. Andere opmerkingen ten aanzien van de ingekomen stukken? Niet het geval. Dan wordt met die opmerking in acht nemende conform gehandeld. Al dus besloten. En dan hebben wij agenda punt 8. Nee. Die is er niet. De sluiting. Oh ja. Hij was niet genummerd. Maar bij deze sluit ik de vergadering. Wens u allen wel thuis of zo direct bij het drankje in het werkcafé. De vergadering is gesloten.